Allemaal welkom op deze derde studieavond met broeder Dato. En hij heeft me alleen mijn oor gefluisterd. Vanavond gaat het over de hoge priester in het wit. Nou, we zijn reuze benieuwd. We hebben er al een klein voorproefje van gehad, die man in het linnen. Het zijn een prachtige avonden en we vonden het al. We hebben daar samen nog even over gesproken van tevoren. Zulke prachtige onderwerpen als hij elke keer nog weer. En dat op... Nou, ik zal niet zeggen dat het een oude man is, maar op zijn leeftijd toch nog weer nieuwe dingen weet te vinden. Ik vind het geweldig. En we weten wie daarachter steekt. Hey, welkom allemaal. En we gaan vanavond weer genieten, hoop ik. En dat is net als de vorige keer. En dan even, attentie, de laatste avond. Dat gaat volgende week al gebeuren. 7 december. Op... aangeven van onze broeder Dato. Dus niet over 14 dagen, want dan is de zaal hier, ja, ik weet niet waar meegevuld, misschien wel helemaal leeg. In ieder geval wij niet. Houd het in de gaten. Goed, we willen, voordat we deze avond beginnen en de Bijbel te openen, gaan we een zegen vragen voor deze avond. Trouwe God, Vader in de hemel, we zijn zo dankbaar dat we hier met elkaar mogen samenkomen. Nadat in alle rust, alle vrijheid mag. We hebben een warm gebouw waar we mogen samenkomen. We danken u dat die gelegenheid er elke keer nog weer is. En u heeft een broeder gestuurd met een woord voor ons. Heer, dat het ook vanavond weer een heerlijke avond mag worden. Als uw woord gaat spreken, want dat is het levende woord wat u ons gegeven hebt. Het is geen dorre letter waar we zoals we de krant doorheen lezen en hem uit hebben en hem met oud papier stoppen. Nee, die Bijbel die leeft. Daar zijn we nooit in uitgestudeerd. Dan vinden we elke keer nog weer nieuwe dingen in. Ook onze broeder heeft me dat al toevertrouwd. Nieuwe dingen die hij nog nooit had ontdekt. Dank u wel voor het, elke keer die nieuwe dingen die we hier met elkaar mogen lezen. Dank u wel dat u uw geest daartoe laat werken, ook op deze avonden. Dank u wel voor het heerlijke dat we samen dat woord zo beleven mogen. Dank u wel dat het uw belofte is dat u in ons midden bent. Met dat woord, met uw geest. En hier en dan belooft het weer een prachtige avond te worden. Zo willen we dankbaar zijn, bidden. En zoals we de vorige keer al hoorden, Heer, onze aanbidding die is voor u. Omdat wij u, Heer Jezus, als onze Heer en Heiland mogen ervaren in ons leven. U bent er elke dag bij ons met uw geest. Want u woont in ons. Dat is zo bijzonder dat we dat mogen ervaren. Dat mogen we ook doorgeven aan anderen. Dan krijgt ons leven een geweldige inhoud. Dank u wel, Vader, dat u uw geest gegeven hebt, dat u ons niet, zoals het in uw woord staat, als de Heer Jezus weggaat naar de hemel opvaart, dat u ons als wezen achtergelaten heeft. Nee, we zijn dankbaar dat we daarvan genieten mogen. Elke keer weer, elke dag weer. U bent er voor ons. Heren, dat mogen we van dag tot dag ervaren. Heer, we bidden dat we ook deze avond daarvan genieten mogen. We willen bidden voor elkaar, dat we zo samen een gezegende avond mogen proeven. Samen dat woord lezen, daaruit heerlijke dingen mogen aangereikt krijgen. Heer, we zijn zo dankbaar dat we elkaar mogen aanspreken op dat geloof wat zo belangrijk is. En voor die ene die keuze voor de Heer Jezus nog niet gemaakt heeft. Heer, we zijn eigenlijk ervan overtuigd dat er misschien die laatste hier ook wel niet zal zijn, maar mocht hij er zijn, dat hij niet naar huis gaat zonder die keus gemaakt te hebben. Want het is zo belangrijk. De tijd is kort. We zijn ervan overtuigd dat deze wereld, ja, in deze setting niet zo lang meer zal bestaan. Want de tijd vliegt heen en het wordt steeds donkerder. De nacht die is, ja, bijna ondoorzichtig geworden voor ons. We zien uit naar tijd van de dageraad, als de Heer Jezus straks gaat komen om te regeren in Jeruzalem. Heer, wat zal er dan een tijd van vrede, recht en gerechtigheid aanbreken? En voor die tijd, Heer Jezus, we bidden ervoor. En daarom zijn we er zo blij mee dat we dat mogen uitdragen. Dat de Heer Jezus heel gauw terugkomt om zijn gemeente thuis te halen. Want Heer, dat is uw belofte. Ik ga heen om voor jullie plaats te bereiden. En daar zien we naar uit. Dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. We willen bidden voor ons land, onze regering. Ja, dat valt steeds moeilijker om daarvoor te bidden, want een regering die het stuur een beetje kwijt is. We bidden voor onze overheid, ook hier in Ermelo. We bidden voor kerkelijk Ermelo. Heer, wat is er allemaal aan de hand? We weten het niet. We zijn het zicht een beetje kwijtgeraakt. Maar één ding willen we zeker, dat is uw woord vasthouden. Daaruit blijven putten, dat woord voor waarnemen en het niet meer zo achterloos naast ons neerleggen, maar elke dag ons laten leiden door uw woord. Vader, wees ons daarin nabij en daartoe ook deze avonden. We leggen het in uw hand en we zien uit wat u gaat geven, Heer. Geprezen en geloofd zij u voor alles wat u geeft. Heer Jezus, u de opgestane, u de levende, u die voor ons aan het kruis bent gegaan, Heer. We hebben een heiland die leeft en daar willen we ook vanavond van genieten. We prijzen u en loven u tot het moment dat u komt, Heer. En dat is spoedig. Maranatha. Amen. We zingen nog een lied. En ik heb eigenlijk verder de mededeling al een beetje aan jullie doorgegeven. Ik heb er niet zoveel. Dat is dan wel een financieel gebeuren. Dat mandje staat achterin. Alsjeblieft, dan kunnen we volgend jaar ook door. Ik heb de eerste afspraken voor het nieuwe seizoen alweer mogen maken. Dus we gaan door totdat hij komt. We gaan zingen. Lied 62. Jezus, mijn heiland. Groot is uw liefde.
Jezus de eer, de Vader de eer en u gelukkig. Als u gelooft in de Heer Jezus. En als u dat niet hebt, dan bent u diep ongelukkig. Dan, maar eigenlijk nu al, alleen denkt u dat het nog wel te verbloemen valt. Maar straks is dat niet meer weg te duwen, te verbloemen. Ik hoop van harte dat we allemaal de Heer Jezus kennen als onze heiland. En weten, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik mag door Gods genade een kind van God zijn. Vanavond, de priester in linnen, de man in linnen. Misschien komt u mee, ik hoop het. Ik bad daarvoor de hele dag, tussen de bedrijven door, omdat het een bijzonder onderwerp is. Het is heel teer, maar het is ook heel rijk. Het is heel bijzonder. Ik wil graag een paar stukjes tekst lezen. Niet achter elkaar, want dan ben ik bang dat u het verband niet meer ziet. Maar steeds een paar teksten erbij. Eerst uit Ezechiël hoofdstuk 10. Ezechiël hoofdstuk 10. Daarna uit Daniël. Dat is in uw Bijbel en in mijn Bijbel een Bijbelboek verder. En daarna uit Leviticus. En daarna nog uit Johannes. Het evangelie van Johannes. Eerst Ezechiël hoofdstuk 10. Ik begin bij het eerste vers. Daarna zag ik en zie boven het gewelf dat boven het hoofd van de cherubs was iets als een saffiersteen met het uiterlijk van wat leek op een troon. En hij verscheen boven hen. Toen zei hij tegen de man die in linnen gekleed was, daar komt die uitdrukking dus voor waar we het steeds over hebben, ga onder de cherub de ruimte tussen de wielen binnen, vul u beide handen met vurige kolen uit de ruimte tussen de cherubs en strooi ze uit over de stad. Toen ging hij voor mijn ogen naar binnen. De cherubs stonden rechts van het huis toen de man binnenkwam en de wolk vervulde de binnenste voorhof. Toen verhief de heerlijkheid van de Heere zich van boven de cherub naar de drempel van het huis en daarop werd het huis vervuld met de wolk en de voorhof was vol van de lichtglans van de heerlijkheid van Yahweh, van de Heere. Het geluid van de vleugels van de cherubs was tot in de buitenste voorhof te horen als de stem van de Almachtige God wanneer hij spreekt. En het gebeurde toen hij de man die in linnen gekleed was geboden had, neem vuur uit de ruimte tussen de wielen, uit de ruimte tussen de cherubs, dat hij naast een wiel ging staan. Daarop strekte de cherub vanuit de ruimte tussen de cherub zijn hand uit naar het vuur dat in de ruimte tussen de cherubs was. Hij pakte het op en gaf het in de handen van hem die in linnen gekleed was. Die nam aan en ging weg. Ik hoop dat u de spanning voelt. Het is uiterst gespannen. Dat is de glorie van God. De glorie troon in die wagen van Ezechiël, hoofdstuk 1 en 2 en 3 en 4. Die alleen maar groter wordt en heerlijker wordt. Waar je misschien van denkt, zou ik wel willen zien. Nou, komt nog. Maar die troonwagen laat zien dat ook als alle tronen, als alle plaatsen waar gezag zou moeten zijn en niet meer zijn, niet meer functioneren. Jeruzalem stond op instorten, de tempel stond op instorten. En wat er aan gezag was, dat lag dan in Babel, Nebukadnezar en zo, in die tijden, in deze tijden. Of andere rijken. En vandaag vraag je je af, er is geen gezag meer. Het werd eigenlijk een beetje gezegd in de gebeden, of in het gebed, maar ook in onze gebeden die we hadden in het kleine hokje hiervoor. Het gezag. Ja, waar ligt het dan? En dan laat de Heere zeggen en zien zijn mobiele troon bestaat nog steeds. Nu nog steeds. Dat is een beetje moeilijk voor ons. Ja, want je kunt niet eventjes naar die mobiele troon gaan om een verzoek in te dienen of om een vraag te stellen. Maar het is wel de bedoeling van het boek Ezechiël om in die tijd van verwarring, van gezagsloosheid, gezagscrisis dus, om daar een troon neer te zetten. Een glorietroon van Yahweh. En wie zit daar in die troon? Dat is onze Heer Jezus. En dan is er iemand die daar fungeert als een soort man in linnen, die wat doet. De cherubijnen, die vormen samen de troon, dat is die troon. En de aandrijving van het voertuig, laaiend vuur. Jawel is vuur. En er wordt opdracht gegeven om vuur uit die voorraad vuur. Ik ben niet zo goed in oude locomotieven, maar ik heb die stookplaats wel eens gezien. Maar nou, als je daar een paar kolen uit wilt halen, dan denk je, nou, ben je wel goed bij je hoofd of zo. Dat kan al helemaal niet. Maar er worden kolen, er worden vuur, laat ik het anders formuleren, er wordt vuur van tussen die wielen, tussen die cherubijnen weggehaald. En dat wordt gegeven. En dan begrijpt u in één keer Lucas 12, vers 49. Ik ben niet gekomen. Misschien is het verstandig om het even op te zoeken. Lucas 12, 49. Lucas 12, vers 49. Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde. En wat wil ik nog meer? Of wat wil ik nu het al ontstoken is? Daar zegt de Heer Jezus. Uiteindelijk, als ik kom, ja, dan kom ik in vuur. God is een verturend vuur. Dat is niet eens los te maken van hem. Als hij komt, komt hij in vuur. In het boek Ezechiël, hoofdstuk 10, wordt aan de man in linnen vuur gegeven. En dat staat voor. Hij gaat het beoordelen. Hij gaat ingrijpen. Hij gaat het rechtzetten. Maar dat staat ook, en die zin is een beetje moeilijk misschien. Hij nam het. Ik heb het heel voorzichtig gelezen zo pas. Ik zal het nog een keer lezen. Die nam aan en ging weg. Er staat niet dat hij het uitstrooide. Er staat dus ook niet dat hij al direct dat oordeel bracht. Ik probeer het nu. Daar is die man in linnen samen eigenlijk gevoegd met die in de troon zit. Heel voorzichtig. Daar ziet u die hoge priester in linnen gekleed. Straks meer. Samen met hem die in de troon zit. En de cherubijnen die altijd bij de troon horen. Die altijd aan de troon verbonden zijn. En hij nam het aan en ging weg. Nu kunt u zeggen, ja, de Heer Jezus heeft dus de autoriteit aangenomen, of het gezag aangenomen, het oordeel aangenomen, om het uit te strooien en om alles wat niet gelovig is, of onwaarachtig of onrechtvaardig is, om die te oordelen. Maar je kunt ook zeggen, hij nam het aan en ging weg. Naar het kruis. En dat breekt het weer mee. Dit profetisch plaatje in het Oude Testament is zo schitterend. Dat je daar eigenlijk zegt. Tref mij maar met uw oordeel. Ik neem het oordeel op me. Ik laat het vuur van Jahweh, het vuur van de Heilige God, op mijzelf terechtkomen. Hij nam aan. En ging verder. Ging weg. Dit zijn teksten. Daar moet u maar eens een keer een paar dagen over doordenken. Ik doe het ook. Ik probeer erachter te komen. En er blijven nog vragen. Maar toch komt hier een sleutel. Een sleutel van. Wat is het eigenlijk met de Heer Jezus gebeurd? Nu ga ik naar het boek Daniël. Dus één Bijbelboek verder. Ik heb makkelijk praten, ik had er een kaartje tussen gelegd, kan ik ook makkelijk weer terugvinden. Als je niet zo vaak in de Bijbel leest, dan moet je dus hulpmiddeltjes hebben. Nou, een ezelgoor is ook goed. En een leeslint zit hier ook een paar in, ook makkelijk. Daniël, 10. Ook hoofdstuk 10 dus. De 24, hoofdstuk 10, vers 4. Op de 24ste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, betekent dus dat hij daar is in Irak van nu. Dat was die, daar. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man gekleed in linnen. Daar heb je het weer. Zou ik bijna willen zeggen, maar als je er een keer oog voor krijgt, dan zoek je hiernaar. Dan wil je dit graag weten en verwerken. Nou, probeer het eens. Dan zie, er was een man gekleed in linnen, zijn heupen waren omgord met het fijne goud van Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, dus edelgesteente. Zijn gezicht was het uiterlijk van de bliksem. Zijn ogen als vuurfakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Nou, dat leest u verder. Doe alsjeblieft. Dan komt er een profetie uit dat over de tijd van toen, dat de, vers 13, de vorst van het koninkrijk van Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Dat ga ik nu niet uitleggen, want ik ga niet het boek Daniel uitleggen, maar dat is echt een verregaande profetie. Maar dan vers 15. Toen hij op deze bewoordingen met mij sprak, hield ik mijn gezicht naar de aarde en verstomde. Maar zie, iemand die leek op de mensenkinderen, raakte mijn lippen aan. En toen opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen hem die tegenover mij stond, mijn heren, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. Hoe kan, zegt Daniel, de dienaar van deze mijn heren, hij zegt, dat is mijn heren, dat is de baas, dat is de opdrachtgever, maar ik ben maar een knechtje van hem. Hoe kan ik, van de dienaar, spreken met u, mijn heren? Want wat mij betreft, van nu af aan, is er geen kracht meer in mij aanwezig en er is geen adem in mij overgebleven. Toen raakte hij, die het uiterlijk had van een mens, mij opnieuw aan en hij versterkte mij. Hij zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man. Vrede, zei u, wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt. En ik zei, laat mijn heren spreken, want u hebt mij versterkt. Daniel krijgt een profetisch vergezicht te zien en krijgt een opdracht om daarover te spreken. En wie verschaft hem dat vergezicht? Wie verschaft hem dat vergezicht dat er ooit een steen zonder handen losgemaakt zou worden? Daniel 2. Die van de berg komt en die al die politieke machten, al die tronen van goud en zilver en koper en ijzer gaat verpulveren. Wie is dat? Daniel krijgt daar zicht op. En ziet in die man in linnen ineens die dit gaat doen. Nou, hij is compleet gevloerd, echt onder de indruk. Hoe kan ik praten met u, mijn heer? Wat moet ik? Wij met onze grote monden, met 12 vragen en 13 discussiepunten, we houden ons dan ineens stil, snap je wel? Er valt niks meer te debatteren. Er is niks meer, er is alleen maar respect, er is alleen maar ontzag. Ontzag voor zoiets geweldigs. Dat er toch nog vrede kan komen, dat toch nog een uitweg is uit de impasse. Dat er toch nog zegen is, dat er toch nog iets bijzonders gaat komen. En waar dat bijzondere te vinden is, dat blijkt uit mijn volgend stukje, Leviticus 16. Leviticus 16. Grote verzoendag, hoor ik al mompelen. Ja, je zit de Bijbelkenners. Prachtig hoofdstuk hoor, het is grote verzoendag, Yom Kippur. Hele bijzondere dag ook in Israël. Nu ga ik dat niet allemaal voorlezen. Dan wordt het een leesdienst. Dat hoeft denk ik niet. Maar de Heere sprak tot Mozes, dat is wel vers 1. Na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. Dat zal ik even vertellen, maar dat weet u ook, heb u vastgelezen. Leviticus 10 gaat over de dood van Nadab en Abihu. Twee zonen van Aaron die met vreemd vuur... Even een streepje eronder. Vuur, vreemd vuur, maar niet vuur van Yahweh, niet vuur uit de hemel. Vuur dat het offer aanstak. Vuur dat zich dus op het altaar bevond. Nee. Ze hadden zelf een kooltje gestookt. Een beetje een barbecue gehouden. En hadden zelf vuur. Ik ben een beetje stom met mijn opmerking, maar u begrijpt wat ik bedoel. Wat blijkt uit Leviticus 11. Er komt een verbod voor drank, sterke drank en alcohol. Voor priesters en zo die dienst doen in het heiligdom. Dus vermoedelijk waren Nadab en Abihu beneveld geraakt door alcohol en door sterke drank, waardoor ze de weg kwijtraakten. Nu dat is de achtergrond. En nu zegt de Heer in hoofdstuk 16, vers 2, de Heer zei toen tegen Mozes: spreek tot uw broer Aaron dat hij niet ten alle tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft. Dus je kunt niet zomaar naar binnen stappen. Nou, dat moet een geweldige dreun zijn toen, want twee zonen, hij had nog twee, maar twee zonen, dus bijna de helft van het priestervolk, stierven op dat moment, opdat je niet sterft. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Nou, nu ga ik niet alles vertellen. Wel vertellen, maar u gaat het lezen. Ik hoop dat u dat al een keer gedaan hebt. Dat u eigenlijk precies weet hoe dat allemaal precies in zijn vork in elkaar stak. Ik ga alleen een paar dingen eruit lichten. Vers 4. Hij, dat is Aaron, die als hij naar binnen gaat, dan moet hij het heilige linnen onderkleed aantrekken. Is het niet moeilijk meer voor u om te zeggen, daar heb je die man in linnen ineens. Ja. Toch? Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband om zich omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam in het water gewassen heeft. Aaron liep toen al in dat prachtige hoge priesterlijke gewaad. Ja, schitterend. Ook linnen. Maar er lag een blauwe overgooier overheen. Helemaal van kop tot teen bijna. En daar overheen een efod, een schort met edelstenen, 12, en 2 van die grote stenen. En op zijn tulband een gouden diadeem, gouden belletjes aan de onderkant van dat blauwe kleed en granaatappels daaronder. Elke stap kon je horen, de hoge priester. Altijd 359 dagen per jaar liep hij zo. 1 dag per jaar liep hij anders. Grote verzoende. Ik hoop dat het bij je binnenkomt. Misschien is het al lang binnengekomen. Altijd was de Heer Jezus heerlijkheid. U hebt hem net gezien in Daniel 10. Schitterend. Ontzagwekkend. Daniel, hoe kan ik met u praten? U hebt hem gezien in Ezekiel 10. 1,5 vuur, 1,5 glorie. In majesteit, in de troon. En die troonwagen, door cherubijnen gevormd, droegen hem en toonden hem. Dat was de Heer Jezus. Zo was hij. Voor het kruis. Nog preciezer. Voordat er überhaupt iets was van een boom. Voordat de schepping bestond. Voor de grondlegging van de wereld. Had hij die glorie.
Amen.
Toen al. Daarom zegt de Heer Jezus, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Johannes 17, u kent hem die tekst. De Heer Jezus was een en al heerlijkheid. Was een en al glorie. En zelfs als man in linnen was hij bekleed met prachtige dingen. We lazen het Daniel 10 en ook Ezekiel 10. En in beide gevallen was hij in staat om het vuur uit te strooien. Om het oordeel niet alleen te vellen, maar ook uit te voeren. Dat was de Heer Jezus. Zo was hij. En toen kwam die ene dag dat hij anders liep. Die ene dag duurde 33 jaar. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Kunt u zich voorstellen dat die man in ellende, waar Daniel zo voor zit, waar Ezekiel vol ontzag naar kijkt en over schrijft, dat die man in een baarmoeder gaat kruipen. Kun je dat indenken? Zo klein wordt, zich zo wegcijfert. Is niet zo, want in dat kleine zit er nog steeds die complete DNA, sorry hoor, als ik dat van God mag zeggen, de wezenseigenschappen van Yahweh, heel voorzichtig, die zit er nog steeds in dat hele kleine vruchtje. Heel miniem, maar toch. Dat kunnen we vandaag begrijpen, als ze uit één haar van jou iets kunnen distilleren van wie je ten diepste bent. Dat kon vroeger nooit. Maar dat kan nu wel. Of van iets van jou. Iets kleins, een schilfertje. Zo is dat hele kleine beetje, dat nieuwe leven van jou, deelgenoot van de goddelijke natuur. Hoe klein het ook is. Maar bij de Heer Jezus, hij werd klein. Hij werd hier op aarde als mens teruggevonden, voorlopig in de baarmoeder, heeft hij ook een bepaalde tijd gezeten, ik neem ook aan 9 maanden. En daarna Nazareth, en daarna 30 jaar. Waarom nog 30 jaar wachten? Nou, omdat Ezekiel 30 was toen hij begon, en omdat Jeremia 30 was toen hij begon, omdat de priesters 30 waren toen hij begon, allemaal 30 toen ze begonnen, toen begon het, allemaal. Daarom, de Heer Jezus, 30, toen hij begon. Toen hij 12 was, versloeg hij in kennis al die schriftgeleerden al in Jeruzalem. Ze stonden verbaasd over zijn inzichten en zijn antwoorden. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. Zo klein begonnen. En waarom? Om die man in linnen te zijn. En hij, zoals u grote verzoendag hier in Leviticus 16 omschreven wordt, had een aantal dingen. Hij moest met een stier naar binnen gaan in het heilige der heiligen. Dat was de enige dag dat Aaron in het heilige der heiligen kwam. Voor zover wij weten is hij daar maar 1 keer per jaar geweest. Mozes niet, Mozes kwam daar vaker. En als hij dat met die stier gedaan had en dat bloed naar binnen gebracht had, dan moest hij een van die bokken nemen en die moest ook geslacht worden. Maar vooraf werd een schaal met vuur van het altaar en reukwerk daarop gelegd, naar binnen geschoven, zodat die achterzaal, al dat heilige der heiligen, dat vertrek waar het verzoendeksel lag en de ark van het verbond was, zodat die hele zaal vol was, vervuld was met de reuk van het reukwerk en van het vuur. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Ik probeer de Heer Jezus te volgen op zijn weg daarnaartoe. En waarom dat 30 jaar moest duren, ik heb nu wel vermoedens, maar dat laat ik maar los, want dat wordt een theoretisch gebeuren. U zegt dan, nou ja, het zou ook anders kunnen zijn en dan zijn we weer eigenlijk op nul uit. Dus daar gaat het mij niet om. Ik ga het ook niet om gelijk te hebben. Maar het gaat er wel om dat de Heer Jezus op de bestemde tijd dat werk is gaan doen. En in die opsomming, dus het ingaan met het bloed van een stier, 1. Het ingaan met het bloed van een van die bokken, 2. Of als allereerste misschien wel het ingaan met vuur en reukwerk, 3. Dat die 3 dingen ook bij de Heer Jezus terug te vinden zijn. ik zal het voorzichtig zeggen. Toen de Heer Jezus begon met zijn dienstwerk op zijn 30ste, ging de hemel open en was er een stem uit de hemel. Hij is het. Dat is mijn geliefde zoon. Toen hij vlak voor het kruis stond, Johannes 12, kwam er weer een stem uit de hemel. Hij is het. Dat is die tarwekorrel die in de aarde valt en sterft en veel vrucht geeft. Hij is het. Zal ik het voorzichtig zeggen? Ze roken in de hemel alle geur van hem. Ze hadden het allemaal opgesnoven, alsof het een lieflijke reuk was. Offers waren een lieflijke reuk. Zelfs dat wat u aan de Vader en aan God de Zoon gaat geven, is een lieflijke reuk, een welluidende liefelijkheid, rustgevende rustreuk. Dat hebben ze in de hemel. Ze wisten ervan. En de heerlijkheid van de Heer Jezus, de glorie van de Heer Jezus, de bijzondere kwaliteiten van de Heer Jezus waren in de hemel al te ruiken. En toen is hij met het bloed naar binnen gegaan. Eerst met het bloed van een stier. In de Bijbel staat voor zich en voor zijn huis. Ik ga geen discussie aan vanavond met u. Maar ik zeg u, dat is nu precies het grote verschil. Want de tweede ingang met die ene bok was voor Israël. Maar die eerste ingang was voor de gemeente, voor zich en zijn huis. Daarom bent u een koninkrijk van priesters, daarom bent u een heilig priesterschap, daarom bent u een heel bijzonder gezelschap. En dat hele bijzondere gezelschap zit nu hier, wordt nu hier op aarde gevormd, maar de Heer Jezus is daarvoor naar binnen gegaan. Zijn reukwerk, zijn bloed, het is voor jou, voor mij, voor ons, gemeenteleden. Het is voor Israël vergeving. Dat is delging van schuld. Het vuur heeft hem getroffen. Het vuur van God, heilige toorn van God, omdat God de zonde niet door de vingers kan zien, is op hem terechtgekomen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53. Maar al die dingen samen laten dus een heel prachtig plaatje zien van die man in linnen. En als hij daarmee klaar was, Aaron, op die grote verzoendag, dan kwam hij weer naar buiten. En dan ging hij die andere bok die daar stond, er waren twee bokken voor Israël. En dat wordt dan de weggaande bok. Die staat daar dan nog. En dan worden alle zonden van Israël en alle prut en alle ongerechtigheid wordt eigenlijk bovenop die kop van die bok geladen. En die bok wordt weggelaten in de woestijn. En die denkt, ik kom nooit meer terug. Het is veel te gevaarlijk daar. Sorry, heel menselijk. Maar God symboliseert daarmee, die bok brengt al die zonden weg. En die zonden worden nooit meer teruggevonden. Dat wordt geduid. En dan gaat er nog iets gebeuren. Dan gaat Aaron weer naar binnen. En dan gaat hij zich omkleden. Hij had dat prachtige priesterlijke gewaad. Dat had hij uitgetrokken in het heiligdom, notabene. Heel precies. U leest nog die tekst. Plussen maar en min maar. Plussen en minnen. Maar u vindt het daar. En nu die klaar is met dat heel, gaat hij weer naar binnen en die gaat zijn, ook zijn handen wassen, zijn lichaam wassen, maar die gaat die linnenkleding uitdoen. En die laat hij daar achter. Heel precies. Zoek die tekst op. Onderstreep hem. Maar als u nooit een streepje zet in de Bijbel, doe het dan ook maar niet. Maar knoop hem dan in je oren. Maar hij laat die linnen kleding daar. En komt naar buiten in zijn eigen statiegewaad, waar hij altijd in liep. En zegent het volk. Schitterend. Schitterend plaatje. Wie is onze hoge priester? Ja, dat is helder. De Bijbel is daar volstrekt duidelijk over. Zulke hoge priester hadden we ook nodig. Dat is onze Heer Jezus. Hoge priester geworden tot in eeuwigheid. En wij hebben een hoge priester die in de troon van God voor ons bidt. En pleit en tussen beiden treedt onze hoge priester. De Heer Jezus. De Heer Jezus is klaar met zijn werk. Hij is aan het kruis gaan hangen. En ik hoop dat ik dat kan overbrengen. Dat vond ik het moeilijkste. Dat vind ik, omdat het en teer is, maar heel diepgaand is. Er komt een flinke tussenzin. En die tussenzin komt voor een deel uit het boek Job. Job 28. Daar is Job in die hele verhandeling van Job en de vrienden en de aantijgingen en zo, is Job op zoek naar wijsheid. Hij komt tot de conclusie dat er moet ergens wijsheid zijn, maar ik kan het niet vinden. Maar die wijsheid die Job zocht, heeft hij ook inderdaad niet gevonden. Die was voor hem kennelijk nog niet beschikbaar. Hij zegt, met goud is het niet te betalen en met robijnen kun je het ook niet kopen. En als je daar zoekt, zilver kun je nog delven, goud kun je delven, een edelsteen kun je nog ergens vinden misschien, in een gesteente, in een rots of zo. En je kunt hem eruit halen en slijpen en mooi maken. Maar wijsheid dan? Waar is dat dan? En dan zegt Job, heel profetisch, en God kent haar plaats. Job 28. Huiswerk. Job 28. Zoek maar op. God kent haar plaats. En dan sluit het boek Job eigenlijk af in de zin van, dit blijft een vraag. Het is niet gevonden daar in het boek. Dan komt later een hele wijze koning. U kent hem. Van naam in elk geval. Salomo. Hij vraagt om wijsheid en hij heeft buitengewone wijsheid van je weggekregen om dingen te zien en dingen te zoeken. Nou, van heinde en ver kwamen ze. En Salomo schrijft in Spreuken 8. Ja, weer huiswerk, maar ik bedoel het niet van allemaal iets opschrijven of repetitie of zo voor de volgende keer. Dat is niet zo, maar in Spreuken 8 zegt wijsheid, zegt Salomo. Ja, dat was er al voor het begin van de schepping. Voordat er een wereld was, voordat de aarde bestond. Spreuken 8. En wat zegt Salomo? Wijsheid is een troetelkind bij de vader. Nou, hoe die daarbij komt, weet niemand. Die gaat dus wijsheid die Job waar Job naar op zoek was en niet kon vinden en waarvan niemand de vindplaats weet, maar waar alleen God de plek weet, blijkt een troetelkind bij de vader te zijn. En het merkwaardige is dat de Heer Jezus in Johannes 1 begint met die in de schoot van de vader was of is, die heeft hem doen kennen. Ik hoop niet dat u het te moeilijk vindt, maar dat is de conclusie waard, dat de Heer Jezus die wijsheid is. Dat God zelf die wijsheid is. Maar waar is nu die wijsheid van God zichtbaar geworden? Waar is die vindplaats van wijsheid? En mijn antwoord is op het kruis van Golgotha. Je kunt je niet indenken wie dit ooit bedacht heeft. De duivel had het niet door. Compleet verrast was hij. Hij wist veel. Hij had ook veel. Maar dit had hij niet. Hij had niet door dat als hij zou sterven aan een kruis, dat daardoor, uitgerekend daardoor, de wijsheid van God en de genade van God en de liefde van God openbaar zouden worden. Dat was volstrekt buiten zijn gezichtsveld. En dat is nog buiten het gezichtsveld van allen die ongelovig zijn. Alleen gelovigen kunnen daar iets van snappen. Daar is het gebeurd. Daar, op dat kruis. Daar heeft God zijn eigen zoon gegeven en alle vuur, alle oordeel van God is op hem terechtgekomen. En dan heeft diezelfde zoon vrijwillig op zich genomen om vrij te kopen, om voor altijd los te kopen hen die onder het oordeel zouden zijn. Hij nam het vuur en ging heen. Hij stierf daar aan het kruis en is daar tot zonde gemaakt, zegt de Bijbel. Hij heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout. Daar is het gebeurd. Dat kruis, lieve mensen, wordt aangevallen. Daar wordt nu bespottelijk gemaakt. Nou ja, dan wordt het uiterlijk vertaald van nou, een kruisje slaan en het is weer over en het is weer verder. Maar dit is werkelijk de basis. De openbaring van Gods wijsheid, van Gods heerlijkheid en van Gods glorie. Hier zitten een paar die een bepaald lied die ik nu ga citeren kennen. Dat is mijn lievelingslied, maar iedereen heeft wel favorites. Ik heb er ook een paar. Maar één daarvan is rechtvaardigheid hield aan om straf. Zeg dat niet. En genade vraagt om vrijgeleide. Als God rechtvaardig is, dan moet hij me straffen. Want ik deug van geen meter. Deugde. Nou ja, nog in je hoofd. Wat ik wel wil, doe ik niet. Wat ik niet, dat is nog zo. Ik zit er nog middenin. Maar rechtvaardigheid hield aan op straf. Dat betekent dus dat geen enkele mogelijkheid. En ook al heeft het spreukenboek geroepen, 25, dat de koningen alle dingen openbaar willen maken, maar dat God zo bijzonder is, zo uniek is, dat hij iets wil bedekken. Is dat verdoezelen? Is dat onder de mat vegen? Is dit gewoon onterecht iets doen? Nee. Jahweh is bezig om iets unieks openbaar te maken. Maar rechtvaardigheid hieraan om straf. Genade dong, zegt dat lied. Hè? Dong vroeg om vrijgeleide. Genade zegt, vergeef toch. Laat dat toch een uitweg zijn. En dan komt dat bijzonder zinnetje. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden die ze allebei voldoening gaf. En dan gaat die dichter verder met een paar regels. O wonderbare gunstbetoning, o licht dat zich van het kruis verspreidt. Daar schittert Gods gerechtigheid. Daar straalt genadige verschoning. Dit is zo precies vertaald. Zo precies geduid. Dat daar de wijsheid van God zichtbaar is geworden. De liefde van God, genade van God, maar ook de heiligheid van God, de gerechtigheid van God. Wie God zelf ten diepste is, dat hij graag bedekt en dat hij niet zin, en aan de andere kant de zonde nooit door de vingers kan zien. Al die dingen komen daar bij elkaar. Daar is de wijsheid te zien. En die wijsheid, de wijsheid van het kruis, zal vandaag leidmotief voor elke gelovige moeten zijn. In het kruis wil ik even roemen. Dat is het. Het is het kruis van de Heer Jezus. En ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en voor mij heeft overgegeven. Daar is alles veranderd. Daar is het compleet veranderd. Daar, het kruis van God. Dat is de openbaring van Gods wijsheid. Nu, toen de Heer Jezus dat gedaan had, en klaar was met het werk door te zeggen, het is volbracht. Toen is hij van het kruis gehaald, gestorven. En, nou, sorry voor mijn emotie. Toen hebben ze hem in linnen doeken gewikkeld. Dan zie je die man van linnen. In Johannes 19. Onbeschrijfelijk groot. En ze hebben hem in een graf gelegd. Nou, dan moet u even doordenken. Probeer het eens een keer. Op de opstandingsdag komt Maria daar bij het graf. En Petrus, die heeft Petrus en Johannes gewaarschuwd. Die komen ook. Je kunt het gewoon, en dat is Johannes 20 inmiddels. En daar komen ze. En Petrus bukt zich en ziet het. Hij ziet aan de linkerkant een engel. Hij ziet aan de rechterkant een engel. Waarvan? Er is een soort plateau waar ze hem gelegd hebben. Links een engel. Rechts een engel. Ik draam niet door. Links een engel. Ik heb het nu iets anders tegen. Rechts een engel. En een plateau eronder. Wat ziet u dan? Verzoendeksel. Grote verzoendag. En wat lag daar? Het bloed, restanten. Maar de Jezus was opgestaan toen. Maar wat lag er nog wel? Op dat plateau. Die linnen, kleding. Hebben jullie zich ooit gerealiseerd dat de hoge priester nadat hij het werk volbracht had, de linnen, kleding in het heilige moest achterlaten? Leviticus 16. En ze bleven daar. Ziet u het? Dat wil ik zo graag, dat u dat zou zien. En dat u denkt, ik zie die man in linnen. Dus eigenlijk zie ik dus die man in linnen daar. Maar nu niet meer in Daniel 10 vorm. Maar dan met schittering. Of Ezekiel 10 vorm met vuur. Ook niet meer eigenlijk als de man die aan het werk is om het te volbrengen. Nee, het is volbracht. Het is klaar. Het is afgerond. En nu is het daar zichtbaar. Wat gaat u dan doen? Nou, dan gaat u aanbidden. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Maar dan kom je echt uit. Je kunt niet anders dan wat Daniel deed neervallen. En zei, hoe kan ik met u praten? Het is me eigenlijk een beetje te veel. Het is me eigenlijk, ja, te hoog. Maar dat prachtige, schitterende van het woord van God. Natuurlijk valt de duivel dat aan. Natuurlijk begonnen ze gelijk te liegen in Jeruzalem. Ze hebben hem gestolen. En al die dingen die zijn daar de ronde gaan doen. En dat zal wel zo blijven. En al die andere dingen die vandaag ook weer één ding voor hebben. En dat kostbare, dat mooie van de Heer Jezus uit je hart te halen. En om dat op de een of andere manier als een discussiestuk in de gemeente te smijten. Voor en tegen. We hebben tegenwoordig een methode van als 51% voor is, dan wordt het aangenomen, democratie. Dat is ook niet bijbels, maar goed, dat is ook al ingeslopen. Zo gaat het dan. En weer is iets moois weg. Maar u mag nu naar die man in linnen kijken. Probeer u dat. Daniel 10, Ezekiel 10, Leviticus 16... En een beetje naar Johannes heb ik gezegd. Johannes 19, 20. Gewoon de opstanding van de Heer Jezus. Maar als u het op een rij zet, dan denkt u, wat is een gelovige toch onnoemelijk gezegend en rijk. Wat zijn we rijk met het prachtige van de Heer Jezus. En hij, de Heer Jezus, heeft u lief. Houdt van u, wil u bij zich hebben. En steekt u straks, dat gaat volgende keer over, in linnen. Snapt u? Dan gaat u er heel anders uitzien. De bruiloft van het lam. Het zijn die prachtige beelden. Als je echt zo dit prachtige boek van je weg gaat bekijken, dan denk je, het is de openbaring van Jezus Christus. Dat is het ook. Van het begin tot het eind. We hebben een paar stukjes Oude Testament en een paar stukjes Nieuwe Testament vanavond voor ons gehaald. En het is eigenlijk te veel voor één avond. Maar slik maar door en lees maar. Lees maar. U krijgt morgen weer zegen. U gaat morgen weer genieten als u dit nog een keer gaat bekijken. De Heere zegene u. Amen. Vader, u danken voor het prachtige boek van u. En dat geeft u ons in handen en we kunnen het zomaar kopen of erover beschikken. We kunnen erin gaan lezen. We kunnen het verlangen krijgen om nog meer te weten te komen over u en over de Heer Jezus. En over dat heilsplan. En over die wijsheid van u die niet te beschrijven is. We willen u danken dat we ook vanavond iets weer naar die man in linnen mochten kijken. En weer onder de indruk zijn geraakt van de harmonie in de schrift. En van het samenhangen van het Oude en het Nieuwe Testament. We willen u danken en eren. We danken u voor het prachtige werk van uw Zoon. We danken u ook voor uzelf. Voor uw liefde en uw genade. Voor de Heilige Geest die gekomen is. Ik wil zo bidden dat niemand hier vanavond weggaat zonder de vrede van uzelf in het hart. Zonder de blijdschap van u te kennen en van u te zijn en bij de Heer Jezus te horen als een zekerheid in het hart. We willen u bidden dat iedereen dat heeft en daar ook van gaat genieten en daar ook, als dat kan, van gaat getuigen of praten. We willen u danken dat u dat doen wilt. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
Ik ben dan iemand die weet wat een lievelingslied van Dato is. En ik zou dat met jullie willen zingen. Ah, die weet wel welke, hè? 112, Johannes de Heer. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Prachtig lied. Zingen we volgende week dan bij mij. Heb ik er al twee voor volgende week. Dus het, volgende week een makkie. Klein ding wat ik met jullie delen wil. De strijd is heftig op het ogenblik. Op het geestelijk front. En dan weet iedereen wel een klein beetje van mij te vertellen. Jullie weten, ik ben aan die binnentuin over God. Daar ben ik een beetje aan verbonden. Ik mag daar wat rondleidingen doen. En ik mag daar wijzen op die man in linnen. En dat doe ik met veel overgave. En dat is de laatste weken, dat heb ik niet in het rond bezuind, maar het is heel heftig geweest. Het is voor de Hoge Raad geweest. En als die rechter daar gezegd had, het is over, dan hadden er volgende week zoveel slagen staan. En dan was die hele tuin gewoon weg geweest. We hebben daar heel intensief voor gebeden met een hele groep mensen, iedereen die eraan verbonden was, hebben dat dagelijks in gebed gebracht. En vandaag kwam de uitslag. Die opperste rechter, die had een hele mooie uitslag. De tuin die mag open blijven. En we mogen doorgaan met die rondleiding. En we mogen blijven wijzen op de Heer Jezus. En nou, er zijn er heel veel van jullie al geweest. En ben je er nog niet geweest, dan doe ik daar alsnog een oproep voor. Kijk maar eens op internet, Binnentuin over God. Prachtige dingen die daar verteld worden. En wat je daar ook zien mag. De Israëlgangers die er ooit geweest zijn, die zijn vol heimwee als ze naar huis gaan. Nou, jullie weten ervan. Goed, hey, mensen, fijn dat jullie er geweest zijn deze avond. Ik hoop dat jullie net zo hard genoten hebben als ik. Die man in het linnen en dan die laatste toevoeging uit Johannes. Dat was heel mooi. Dankjewel, Dato, voor jouw graven in dat woord. Dankjewel en ik hoop dat je de volgende keer nog zo mooi meebrengt. Volgende week gaan we verder. Tot volgende week allemaal wel thuis. En we gaan elkaar weer zien. Zo niet hier, dan boven.